Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen en we doen het uit Psalm 65, het vierde vers. O onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land, op wien als aardrijks einden bouwen en het wijdst gelegen strand. 65 vers 4. Zal worden voorgelezen Lucas 1, vers 18 tot en met vers 25. Lucas 1, vers 18 tot en met vers 25. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen naar de lezing van de wet, och, of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het huis dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we Lucas 1, de versen 18 tot en met 25. En Zacharias zeide tot de engel: waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: ik ben Gabriël die voor God sta en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken, tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias, en waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken, en zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hen toe en bleef stom. En het geschiedde, als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 62, vers 1 en vers 4. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot, hij immers zal mijn rotssteen wezen. 62, vers 1 en vers 4. gemeente, wij willen voorafgaand aan de bediening van het avondmaal een ogenblik stilstaan bij Gods woord. En de tekstwoorden voor vanmorgen vindt u in Lucas 1, vers 23, 24 en 25, waar we Gods woord al dus lezen. Het geschiedde als de dagen zijn de bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. We schrijven onder dit gedeelte, alzo heeft mij de Heere gedaan. Een belijdenis, hè? Heeft God gedaan. En dan letten we in de eerste plaats op Gods daden en in de tweede plaats op Gods lof. Gemeente, we zijn vanmorgen samengekomen natuurlijk in de eerste plaats om naar Gods woord te luisteren. Woensdag gedaan tijdens de Bijbellezing. Vorige week zondag en nu weer. En wat is dat een voorrecht? Dat we in alle vrede en rust mogen samenkomen om Gods woord uitgelegd te krijgen. Want dat is het allereerste wat van zeer groot belang is voor een gezond geestelijk leven. Leven bij Gods woord. In de tweede plaats zijn we samengekomen in de Adventweken. En we denken na over de komende zaligmaker. Hoe de Heer zijn Zoon naar deze aarde heeft gezonden. En hoe hij heil tot stand heeft gebracht door zijn Zoon en de menswording. Een van de allergrootste heilsfeiten in de Bijbel. Je weet, de heilsfeiten zelf worden niet beleefd, maar de vrucht van de heilsfeiten worden door het geloof omhelst en aanschouwd. Ten slotte zijn we ook samengekomen in een dienst waarin het heilige avondmaal bediend zal worden. Het heilige avondmaal, dat weet u, gaat over de gekruisigde Christus. En dat nou de enige bron is waardoor onze zonden kunnen worden vergeven en wij weer in een rechte verhouding kunnen komen met God. Dat kan ik niet door mijn wetswerken, dat kan ik niet door een beroep te doen op andere mensen of op mijn keurige levenswandel. Dat kan alleen doordat ik in een waar geloof die geboren en die gekruisigde Christus heb aangenomen. We lezen in de Bijbel die in de Zoon gelooft, vertrouwd betekent dat, die heeft het eeuwige leven. Nou, zo gaan we ook vanmorgen naar de tekst toe. En dan zien we, we hebben daar vorige week ook bij stilgestaan, hoe Zacharias de boodschap krijgt dat zijn vrouw zwanger zal worden, hoewel dat biologisch niet meer kan. En dat Elisabeth toch dat kind zal krijgen. En dat dat kind van Zacharias en Elisabeth de voorloper zal worden van de Heer Jezus, Johannes de Doper. En nadat Zacharias zijn dienst heeft uitgericht, keert hij terug naar zijn woonplaats in Judea. En dat lezen we in vers 23. En het geschiedde, als de dagen van zijn bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. Zwijgend is Zacharias teruggegaan naar zijn woning. En dan lezen we in het 24e vers dat de dagen vervuld zijn, dat Elisabeth zijn vrouw bevrucht werd en zij verborg zich 5 maanden. Johannes is op een gewone, natuurlijke wijze verwekt, 9 maanden voor de geboorte en tenslotte ook geboren. Dat was een geloofdaad van Zacharias. Dus hoewel hij niet kon spreken, heeft hij wel gehoorzaam gedaan wat God van hem heeft gevraagd. En dan zien we dat hoewel hij ongelovig is toen de engelen dat zei, hij daarna in die periode van zwijgen wel dat geloof weer is ontwaakt. En zodoende is Johannes de Doper ontvangen en geboren. Nu gaan we verder en dan zien we nadat Elisabeth zwanger is geworden dat zij zich 5 maanden verbergt. En de vraag is even waarom ze dat nou doet. Uitleggers verschillen wat van mening. Gelet op versmaadheid zou je kunnen zeggen dat ze het wat moeilijk vindt dat de mensen zien dat ze zwanger is. Vrouw van 50, dat zouden wij ook opvallend vinden. En dan krijg je dus een heleboel praten en dan moet je dat allemaal gaan uitleggen. En dat is niet altijd aangenaam. Dat zou een gedachte kunnen zijn. Ik las bij een verklaarder een andere gedachte, die vind ik mooier en ook sprekender. Zacharias had natuurlijk in ongeloof gezegd, waarbij zal ik dat weten? En ongeloof, dat wordt onder ons wel eens een beetje als normaal gezien. Geloof is nou eenmaal een gave God, dus ongeloof, dat is de normale situatie. Ja, wij zijn ongelovig. God zegt wel wat, maar we geloven dat niet. Ja. Ja, geloof is een gave, dus ongeloof is gewoon. En geloof is iets wonderlijks. Nou, dat laatste is zeker waar, maar het ongeloof is wel erg. En dat laat de hemel ook merken. En Zacharias, die moet dus 9 maanden zijn mond houden. Zo erg vond God het ongeloof van zijn kind. Dat hij 9 maanden moest zwijgen. Dus geloof is een geschenk, ze worden de gaven en de beoefening. Maar ongeloof wordt door de hemel streng afgekeurd. Dat roept Gods ongenoegen op. En dan keert Zacharias naar huis. Zijn vrouw wordt zwaar. Ja. Kijk. En dan kun je dus zien, hè, als iemand vrouw zwanger is, dan kun je zien. En wie moet er nou vertellen wat er aan de hand is? Ja, Zacharias kan het niet, want die zit met een gesloten mond. Elisabeth, die weet het, want ongetwijfeld zal Zacharias het aan haar opgeschreven hebben. En nu besluiten deze twee mensen samen om maar in stilte boete te doen. Voor dat verschrikkelijke ongeloof van Zacharias. Ik vond dat een hele mooie verklaring. Dus die twee mensen doen maar in stilte. Ziet wegtrekken, want het was ongepast in Israël dat een vrouw namens het gezin het woord ging voeren. Dat was ongepast, dat hoorde niet. Dat is de taak van de man. En zijn mond was groot, dan hadden ze 5 maanden in stilte. Niemand, zomaar in stilte. Ze waren dat verschrikkelijke ongeloof bewezen. Ze getwijfeld hebben aan God die een boodschap bracht. En dan na 5 maanden, hoe wordt dat nou dan opgeheven? Komt Maria, de moeder des Heeren. Spreekt het kindje op in haar buik. En dan geeft God als het ware aan Zacharias de vrijmoedigheid. En ook de getuigen wat er dan nou, dan gaat de mond van Elisabeth open. Voelt u hoe deze mensen ermee om zijn gegaan. En hoe ze hun schande niet hebben bedekt. Maar dat we stilte leed over hebben gedragen. Maar dat de Heer hen ook heeft opgezocht. A. Doordat Elisabeth zwanger werd. En B. Doordat de Heer de hemel de opdracht heeft aan Maria om naar die twee mensen te gaan. En ze uit hun gevangenis te verlossen. Want het kindje sprong op in haar buik. Heerlijke boodschap als je die teksten dan zo nog eens leest. Het jongen, wat is God dan goed voor deze twee mensen. Elisabeth en Zacharias. En dan zien we in de eerste plaats Gods daden. Elisabeth wordt zwanger. Vrouw van meer dan 50 jaar. Wordt zwanger. En dan zegt Elisabeth niet, dat is toevallig of dat is, nee, alzo heeft mij de Heere gedaan. Zoals God dat had gedaan bij Sarah, bij Rebecca, bij de moeder van Simson. Dwars door de onmogelijkheid heen heeft de Heere dat kind in de moederschoot van Elisabeth verwekt. En werd Johannes geboren. Gods daden. Wat zijn dat wonderlijke daden. Wonderen zijn dingen die wij wel gebeuren, maar niet kunnen begrijpen. Dat een vrouw met deze leeftijd die onvruchtbaar is zwanger wordt gemeente. Dat valt niet te begrijpen. Dat zijn dingen die de Heere doet. Je doet doordat hij spreekt en het is er. En hij gebiedt en het staat er. Zo ook kennen Gods kinderen iets van de wonderen van Gods genade. En wonderen worden niet in de eerste plaats bedacht, maar die worden ondervonden. Die worden doorleefd. Het wonder dat God iemand opzoekt, die het niet heeft verdiend. Dat God tegen iemand wat wil zeggen, die het niet heeft verdiend. Dat zijn de wonderlijke daden des Heeren. Elisabeth zegt, dat heeft de Heere gedaan. Dat zijn die daden ook groot. Deze zal groot zijn voor de Heere, had de engel gezegd. Later, en we komen daar vanmiddag op terug, bij de geboorte van de Heer Jezus wordt vermeld, deze is groot. Hij is groot. Niet voor iemand, nee, hij is groot. Absoluut groot. Maar Gods daden zijn altijd groot. Ze hebben een grote betekenis. Het zijn ook daden van heil. Het zijn ook daden soms van orde. Gods daden zijn groot. Ze gaan ons verstand vaak verre te boven. Het zijn daden die worden verricht in een verloren wereld. En de Heere laat hier zien dat hij bemoeienissen maakt met dat volk van Israël, ook in die tijd. Dat zijn Gods daden wonderlijk. Dat zijn Gods daden groot. En wat zijn die daden ook beschamend voor zondige mensen. We zingen het vaak in de Psalm 68. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. De Heere die dag aan dag zijn goedheid uitstort. En dat bewijst aan zondige mensen. Het enige wat we daarop kunnen antwoorden is net met Zacharias en Elisabeth. Boete en berouw. Vanwege een goed doend God. Die zijn daden belooft en zijn daden ook tot uitvoering brengt. En zodoende wordt Johannes geboren. Iets over Gods daden die ook weer terugkomen. In de prediking van het evangelie. En in de bediening van het sacrament. Het is niet vanzelfsprekend dat we hier in alle rust avondmaal mogen houden. Want de duivel die probeerde te verhinderen. Het ongeloof ziet er helemaal niks in. Maar Gods kinderen hebben het nodig. Dat de Heer hen opzoekt weer opnieuw. Net als Zacharias en Elisabeth. Die twee mensen daar wel zitten in stilte. Grote heimen ze voltrokken. Ze kunnen of mogen er niet van spreken. Zoek de Heer door middel van Maria die twee mensen op. Zodat het kinderke opsprong in haar buik. Een enkel woord over de daden des Heeren in de tweede plaats. De lof des Heeren. Nadat Elisabeth zwanger is geworden, wat we hier kunnen lezen, vers 23, 24 en 25. En nadat ze zich 5 maanden hebben verborgen, zegt Elisabeth in die 5 dagen, alzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen in welke hij mij aangezien heeft om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. We horen hier dus woorden van daden Gods en woorden van lof, woorden van verwondering die Elisabeth hier uitspreekt. En dan mocht het ons opvallen in de eerste plaats dat deze woorden van lof of erkenning, dankerkenning, dat die gericht zijn niet aan Zacharias of niet aan de omgeving, maar aan de Heere, de Kyrios. En hier in dit verband betekent dat de God van het Oude Testament, de God van Abraham, Isaac en Jacob, Jehovah, de levende God, de ik zal zijn, die ik zijn zal. Dat we daar ook in de eerste plaats goed op letten. Dat ware dankerkenning is niet gericht op onszelf. Het is niet gericht op andere mensen. Dat zag je bij de fariseeën en de schriftgeleerden. Die gingen staan bidden op een punt van de straat, dat iedereen dat toch wel flink kon zien. En dat was een lange gebeden, dat de mensen hun godsdienst en godvruchtigheid en hun degelijkheid toch wel konden opmerken. Dat alles vinden we hier niet. Hier vinden we een vrouw die de lof des Heren groot maakt. Later in een lofzang komt dat nog weer terug. De ware dankbaarheid en de ware lof is gericht op God en op de eer en op de glorie van zijn grote naam. Daar gaat het tenslotte om. Het gaat er niet om wat de mensen er allemaal van vinden. Het gaat erom hoe de Heere erover oordeelt. En dat we de goedkeuring des Heeren mogen ontvangen. We zien in de tweede plaats hoe die lof des Heeren uiteindelijk uitmondt in het aanschouwen van het vriendelijk aangezicht des Heeren. We denken erom, die twee mensen hebben wel gezien en gemerkt dat Elisabeth zwanger werd. En dat het kindje groeide. Hoe zouden ze nu uit die gevangenschap worden verlost? En dan stuurt de Heere een bode, Maria, een jonge vrouw, de moeder des Heeren. En dan zien deze mensen het vriendelijk aangezicht des Heeren. Die lof gaat dus gericht op God, over de genade Gods. Dat de Heere naar haar heeft omgezien, welke mij heeft aangezien, in gunst. Dat bedoelt Zacharie, dat bedoelt Elisabeth. Dat we daar ook in de tweede plaats even bij stilstaan. Gemeente, de wet die veroordeelt. Wij zijn zondige mensen. Dus over u en mij valt van nature niets goeds te zeggen. En daarom moeten we ook maar niet te veel over onszelf zeggen. Helaas gebeurt dat wel. Laten we daar ons niet in verdiepen. De Heere leert zich vinden om te aanschouwen het vriendelijk aangezicht des Heeren. En wat er nu allemaal in die drie enige God en in zijn Zoon te vinden is. Dan wil dat avondmaal ons ook weer brengen. Opnieuw bij die gekruisigde, ik voor u, dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven, welke hij mij aangezien heeft. Kent u dat vriendelijk aangezicht? Weet u daarvan in uw gebeden? Weet u daarvan in uw omgang met de schriften? Weet u daarvan in het samenkomen in Gods huis? Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten. Weet u daarvan in het gebruik maken van het sacrament. Dat de Heere daarin zijn goedkeuring laat blijken. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, een christendom zonder Christus weet daar niet van. Een leven zonder Jezus, daarvoor zijn dit wonderlijke, opmerkelijke zaken. Maar de Heere leert het zijn kinderen, hoe hij nu in gunst naar hen omziet. Iets van dat vaderlijke aangezicht Gods, dat de Heere schenkt aan allen die op hem vertrouwen. Het zijn zaken die we niet te veel verstandelijk moeten benaderen. Het zijn zaken die worden geleerd op de school van de Heilige Geest. Johannes schrijft in een van zijn brieven. Wij hebben dat getuigenis in onszelf. Gods aangezicht in gunst. En tenslotte, in de laatste plaats lezen we dat de Heere de versmaadheid onder de mensen wegneemt. Och gemeente, we kunnen last hebben van mensen. Van medemensen. Wat hebben ze Elisabeth ook allemaal niet in de schoenen geschoven. Toen ze net getrouwd waren. Toen ze wat verder getrouwd waren. Wat zou er toch met die twee mensen aan de hand zijn? Waarom krijgen die zoals alle echtparen gewoon kinderen? Is er met Zacharias wat aan de hand? Is er met Elisabeth wat aan de hand? Hebben ze misschien een verborgen zonde? Zijn ze wel helemaal recht in de leer? En noem het allemaal maar op, gemeente. Versmaten, dat dacht het ook in het oude Israël, maar zeg je dat vandaag nog? Dat mensen volstrekt ten onrechte worden gesmaad en laag op neer wordt gekeken. Daar heeft Elisabeth veel pijn van ondervonden. Dat deed haar zeer. Dat heeft haar ook geestelijk geraakt. De Heer heeft die versmaadheid weggenomen. Dat is dat ook een heerlijke gedachte. Dat de Heer het opneemt voor zijn kinderen. En hij op zijn tijd en op zijn wijze laat zien dat dat werk Gods in hen is. En dat we zo ook vanmorgen rond dat avondmaal iets mogen zien en merken van de goede tierenheden des Heeren. Dan moeten we niet te veel kijken naar mensen. Want die mensen die hen kijken maar aan wat voor ogen is. De Heere ziet het hart aan. En de Heere neemt de versmaadheid onder de mensen bij Elisabeth weg. Gemeente, zo heeft de Heere dat toen gedaan. Zo is ook vandaag nog de God van menigerlei genade. En mogen we ook vandaag nog prediken dat er een zaligmaker is voor zondaren. En wensen dat alle onbekeerde mensen vanmorgen in de nood zouden komen. En met de nood naar huis zouden gaan en zouden roepen, Heere, ontferm u mijner. En dus onze diepe begeerte allen, die de Heere oprecht vrezen door het gebruik van dit avondmaal, worden gesterkt en bemoedigd in het allerheiligste geloof, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Amen. Wij gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 116, het laatste vers. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. 116, het laatste vers. Namens de kerk delen u nog mee. Deze week zijn de collecten bestemd voor diakonie, kerk en schulddelging. Volgende week zijn de collecten bestemd voor zending, kerk en schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Vanmiddag zal er een nabetrachtingspreek worden gehouden. Aansluitend aan de middagdienst zal er een preekbespreek voor jonge mensen zijn vanaf 15 jaar en ouder. Hartelijk welkom dus vanmiddag. Ik hoop er zelf ook bij te zijn. Zometeen na de dienst is er geen catechisatie. Volgende week zondag, eerste kerstdag, zullen de diensten op de gebruikelijke zondagse tijdstippen beginnen. Op tweede kerstdag zal 's ochtends om 10 uur een bijeenkomst zijn met de kinderen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.